Gemeente, jongelui, rijkdom kan een zegen zijn. En sommige mensen doen ook heel veel goede dingen met hun geld. Maar het is ook ontzettend gevaarlijk. Leert ons de apostel niet dat die rijk willen worden, die vallen in velerlei verzoeking. Soms weten mensen echt niet wat ze van gekkigheid met hun geld doen moeten. Nebukadnezar is zo'n voorbeeld. Hij kwam op het dwaze idee om een beeld te maken. Het was het beeld van zijn dromen. Een kolossaal beeld van 60 ellen hoog en 6 ellen breed. En een el, een Bijbelse el, is een halve meter, dus dat beeld was 30 meter hoog. Nou, volgens mij is de vuurtoren van Urk zo ongeveer 18 meter hoog. Dus bijna 2 vuurtorens op elkaar. Zulke soort beelden zijn er meer gemaakt in de oudheid. Daar zijn voorbeelden van in Griekenland te vinden. Op het Griekse eiland Rhodos heeft ooit een beeld gestaan, een bronzen beeld voor de zonnegod Helios. En dat beeld was 70 ellen hoog. 33 meter ongeveer. Nou, Nebukadnezar doet er niet voor onder. Hij bouwt geen bronzen beeld, maar een gouden beeld. Het zal met goud overtrokken zijn geweest. En dat beeld, dat wordt dan opgericht in het dal van Dura, een zijriviertje van de Eufraat. En dan, als het dan klaar is, dan wordt er een nationale feestdag uitgeroepen. Om dat beeld natuurlijk officieel in te wijden. Overheidspersonen en machthebbers en ambtlieden, ze worden uitgenodigd om aanwezig te zijn. Wij zouden zeggen ministers, staatssecretarissen, commissarissen van de koning, burgemeesters, maar ook ambtlieden en ook ambassadeurs van andere volkeren moeten komen. Het moet een festival worden met internationale allure. En als dan de mensenmassa bijeen is, dan komt er een heroud namens de koning naar voren. En hij roept met kracht: men zegt u aan, gij volken, naties en tongen, straks, als je de muziek zult horen, als het orkest gaat spelen, een orkest van allerlei instrumenten, ze worden genoemd, vedels, een soort luid, akkoordgezang, een soort doedelzak, hoornen, citers, allerlei instrumenten zijn aanwezig. Als het orkest gehoord wordt, op dat moment moet iedereen nedervallen en het gouden beeld aanbidden. Zowel de hoogste minister als de laagste ambtenaar, niemand uitgezonderd. Ja, waarom wilde Nebukadnezar dit? Wat dreef hem hiertoe? Ik denk dat we verschillende redenen kunnen noemen. Ik noem er 2. In de eerste plaats, Nebukadnezar was wel koning over een wereldrijk. En dat wereldrijk bestond uit verschillende volkeren en culturen. We zouden kunnen zeggen, het rijk van Nebukadnezar was een multicultureel rijk. En ook in Nederland weten we inmiddels dat het daar niet eenvoudig is om de eenheid te bewaren. Met zoveel verschillende bevolkingsgroepen. En die Nebukadnezar was natuurlijk niet dom. Hij wist heel goed dat nationale gevoelens een functie hebben. Ze houden namelijk een volk bij elkaar. En die gevoelens, die wil hij graag versterken. Daar doet hij zijn best voor. Ze moeten veel meer een wij-gevoel krijgen. Ze moeten iets gemeenschappelijks hebben. En dat wil hij ook nog graag een religieus tintje geven, want hij weet ook wel wat godsdienst met mensen doet. Dus dat zou een reden kunnen zijn. In de tweede plaats heeft dit beeld natuurlijk ook te maken met Nebukadnezar zelf. Hij heeft het immers gemaakt. Je zou kunnen zeggen, hij identificeerde zich als het ware met dat beeld. Het is zijn beeld. Het was zijn idee. En het is zijn beeld. En als nu straks al die mensen voor dat beeld knielen, dan knielen ze feitelijk voor hem. En dat wil hij. En dan komt het misschien ook wat dichterbij. Want dat is natuurlijk prachtig, hè? Hij is koning. Maar zoals zoveel machthebbers gewild hebben, hij wil meer dan een koning zijn. Hij wil eigenlijk God zijn. Calvijn schrijft, zo kunnen wij religie gebruiken om onze macht te versterken. Dat gebeurt hier. Straks horen we hem zeggen, wie is die God die u uit mijn hand verlossen zou? Nou, dan is het duidelijk, hè? Hij wil concurreren met de levende God. Zoals ook de farao in Egypte deed. Zie je wel? God van de troon. En hij erop. En is dat niet iets wat van nature in het hart van ieder mens leeft? Denk aan dat bekende gedicht van Willem Kloos. Ik ben een God in het diepst van mijn gedachten. En zit in het binnenst van mijn ziel op mijn troon. Vandaar dus dat kolossale beeld, dat gouden beeld in het dal van Dura. Maar misschien zijn er vanmorgen in de kerk die zeggen, ja, maar dat was misschien wel meer dan 2500 jaar geleden. En dat was toen, boog men nog massaal voor beelden. Maar als het gaat om beeldendienst, dat kennen wij toch niet meer. Dus, wat hebben wij dan eigenlijk met zo'n geschiedenis? Denkt u dat echt? Dat beeldendienst is iets is wat voorbij is? Ik geloof er niks van. Als ik alleen lees van een Britse voetballer bijvoorbeeld, die voor 60 miljoen euro van de ene club naar de andere club gaat. En dan is hij zo bekend en dan worden er shirts van hem verkocht. En binnen no time zijn er 500.000 shirts verkocht. En de opbrengst is 42 miljoen euro. Tel uit je winst. Wat gebeurt er dan? Is dat geen afgoderij? Of denk aan artiesten. Artiesten die optreden voor meer dan 200.000 mensen. En die daar honderden miljoenen euro's mee verdienen. De sportwereld. De muziekwereld. En wie zijn jouw idolen? Of denk je, nou ja, gelukkig, daar heb ik niet zoveel last van. Ik heb daar niet zoveel mee met sport en met muziek. Als het daar dan om gaat, nee. Maar hoe zit het eigenlijk met je garderobe? Hoeveel mag dat kosten, ieder seizoen? Hoe belangrijk is dat eigenlijk allemaal? En hoe zit het met je auto en met je huis en met je hobby? En vooral ook met je mobiel. We hebben tegenwoordig alle afgoden bij elkaar op zakformaat. Tegenwoordig hebben we alle afgoden bij elkaar op zakformaat. Het past gewoon in je broekzak. Je kunt er uren, echt waar, uren mee bezig zijn. Zonder je een ogenblik te vervelen. Van alles staat je ter beschikking. En we doen 's avonds laat eigenlijk met dat ding, als het al stil in huis geworden is. Hoeveel zijn er porno verslaafd? Ook hier in de kerk. Schuif het nou eens niet van je af. Maar welk beeld aanbidden wij? Ik en jij. Als de duivel je influistert, och, één keer, dat kan toch geen kwaad. Niemand die het ziet, morgen dan doe je het beter. Je kunt je morgen toch altijd nog bekeren. En je moet toch ook weten wat er een beetje leeft. Eén keer, weet je wel, als je muis een rat wordt, heb ik wel eens gelezen. Ja, voor je mobiel heb je geen muis nodig, maar je begrijpt de bedoeling. Calvin schrijft, wij zijn net als de bladeren in de herfst. Je kunt het om je heen zien. We zijn net als de bladeren in de herfst. Er komt maar een windje op en we fladderen overal naartoe. Is het niet waar, gemeente? Geldt dat ook niet voor ons? Het is toch niet zomaar dat de Heer Jezus ons leeft leren bidden. Leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want we kunnen onszelf toch geen ogenblik staande houden. Ja, dat betekent ook, breng je nou ook zelf niet onnodig in verzoeking. Pas op. Loop niet altijd op dat randje te balanceren. Als je weet dat het gevaar zo groot is. Er staat toch in je Bijbel wie een vriend van de wereld zal zijn. Die zal een vijand van God gesteld worden. En je kunt geen twee heren dienen. Of je zult de ene haten en de andere lief hebben. Of net andersom. Want gemeente, wat gebeurt hier? Het is buigen of branden. Wat dat betreft, de wereld, de duivel is met niet minder tevreden. Iedereen moet knielen. En anders is daar de oven. De oven die niet gebouwd is om stenen te bakken of spijkerschrifttabletten. Nee, die oven die is daar gebouwd, die is daar neergezet om mensen te verslinden. Want boven die oven is een trechteropening. Kalkoven waarschijnlijk. En aan de onderkant is ook een opening. Daar kan het vuur gevoed worden, opgestookt. En dan sta je voor dat dilemma. Stel je toch eens voor als wij voor dat dilemma stonden. Ik heb een jongen op leidingscategorisatie, Ali. Hij komt uit Afghanistan. Hij heeft ondersteboven gehangen. In handen gekomen van de Taliban. Zijn nagels uitgetrokken. Hij was christen. Hij dacht dat zijn laatste uur geslagen had. Maar God heeft hem bevrijd. En hij volgt nu beleideniscategorisatie. Als wij daarvoor zouden komen te staan, wat zou je doen? Wat zou je doen? Vanmorgen mogen wij letten op die drie vrienden. Want Gode zij dank. Nee, dat hadden ze niet van zichzelf, dat weet ik ook. Want Gode zij dank, zij blijven staande. Drie Joodse mannen die als gijzelaars gedeporteerd zijn. Dat gebeurde toen ook al. Vanuit het beloofde land naar Babel. Maar in Babel dienden ze God. De God van de Bijbel. En hoe moeilijk of het ook was, ze knielden niet toen het erop aankwam. En dan zijn hun beschuldigers er als de kippen bij, kun je zeggen. Ze verkneuteren zich, denk ik. Om deze drie vrienden aan te klagen bij de koning, om ze te beschuldigen. Letterlijk staat er in vers 8, je mag het ook vertalen, om ze te bijten. Om ze te bijten. Ze stonden als roofdieren tegenover Sadrach, Mesach en Abednego. Want antisemitisme, oh dat is zo oud. Dat kwam toen voor en vandaag de dag neemt het ook weer hand over hand toe. En dan herinneren ze de koning aan zijn bevel. En natuurlijk vooral ook aan de straf. En let erop hoe ze het zeggen. Ze zeggen, op uw gebod hebben ze geen acht geslagen. Uw geboden eren zij niet. Ze onderstrepen dat bezittelijke voornaamwoord uw. Ze weten waar Nebukadnezar gevoelig op is. Uw geboden eren zij niet. Hoe gemeen en doortrapt ook. Toch had het tegelijk wel een heerlijk getuigenis vanuit, toch? Want als er nou van jou gezegd wordt, kijk die jongen, of dat meisje, die doet dat niet, hè. Die doet dat niet, die buigt niet voor de goden van deze tijd. Deze vrienden kunnen niet knielen. Het vergaat hen zoals Jozef in het huis van Potifar. Toen de vrouw van Potifar hem bij zijn kleed greep. En toen Jozef uitriep, zou ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen God. En hij ging er vandoor. Zo ligt het ook hier. Want waarom konden ze niet knielen? Nou, dat mochten ze natuurlijk niet. Als u dat alleen zegt, dan zit u ernaast. Ik zie dat anders. Ze hadden namelijk al geknield. Ze hadden al geknield in de binnenkamer. Dat is het geheim. Voor de levende God. Het leefde echt in hun hart. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven uw Heer. U alleen, u loven wij. Niemand anders. Ze knielen alleen voor de levende God. Ze knielen niet zozeer omdat het niet mag, maar omdat ze het niet willen. Hoe komt dat? Dat is een teken van wedergeboorte. Dat doet God in de wedergeboorte dan. Die wil die van nature niet goed is, die buigt God om, leest het als leerregels, zodat die wil metterdaad gaat willen wat God wil. Dan gaat het echt leven. Heren, wat wilt gij dat ik doen zal? Kent u daar iets van? Van dat wonder. Wat God begint in de mensenleven. Rutherford schrijft ergens, wat is nou bekeerd worden? Heel eenvoudig, dat is willen wat God wil. Dat is willen wat God wil. Mijn ziel, het ga zo het wils, wij gij gerust, wij goden stil. Want van hem is mijn verwachting. Willen wat God wil. Als je de Heere leert vrezen, dan vindt er een nieuwe schepping plaats. Dan wordt het je verlangen, leid mij in uw waarheid, leer ijverig mij uw wet betrachten. Niet om de hemel te verdienen, of de hel te ontgaan. Maar omdat God het zo eeuwig waard is. Anders kan ik die niet begrijpen. Want hier staan immers drie vrienden tegenover heel de wereld. Je zou maar in hun schoenen staan. En nu vallen ze niet aan de kant van de wereld, maar ze vallen aan de kant van God. Nou, dat is genade. En word ik ooit met bange vrees belaan, dan zal op u mijn vast vertrouwen staan. En dan wordt het hier waar. Met mijn God spring ik over een muur. En met mijn God zal ik door bendes dringen. Nou, in eerste instantie heeft Nebukadnezar zich verbaasd. U kunt u zich voorstellen. Want hoe is het mogelijk dat er zulke dwazen in de wereld zijn? Dit moeten wel fanatiekelingen zijn. Extremisten of zo. En hij wijst hen dan ook op de brandende oven. Maar het is geen vergissing, gemeente. Zadag, Mesach en Abednego, ze zijn niet in de war. Ze gaan niet eens in discussie. Ze knielen niet. Klaar. Punt. Die duidelijkheid missen wij te veel vandaag, denk ik wel eens. Altijd maar in discussie gaan. En uiteindelijk ga je in discussie om je eigen zin door te drijven. Om de grenzen te verleggen. Om zo veel mogelijk van deze wereld mee te kunnen nemen. Nee. Ze zijn niet tot het uiterste bezig om het goed te praten. Punt. Ze zeggen, wij hebben niet nodig te antwoorden. Koning, en dat was niet hoogmoedig van ze, dat was niet geen eigen gereidheid, nee. Want zo waren ze niet, ze waren wel gekomen, ambtshalve. Ze waren niet wereldvreemd. Het waren geen kluizenaars. Dat hoeft ook niet. Ze waren wel in de wereld. En ze deden ook wat hun hand vond om te doen. Voor zover het niet tegen de Here en zijn woord inging. Ze weten blijkbaar waar de grenzen liggen. Wat is daar veel van te leren? Het zijn geen scherpslijpers. Ze staan niet boven andere mensen. Ze leven niet in een isolement, lekker veilig. Nee, midden in de wereld. En niet van de wereld. Ja, dat is spannend, hè. We zien hier een voorbeeld. En zo doen ze belijdenis. Zo doen ze belijdenis. Indrukwekkend toch. Koning, onze God is machtig om ons te helpen en te verlossen uit deze oven. Wat een heerlijk getuigenis. Koning, u met uw gouden beeld en met al uw macht. Onze God is machtig om ons te helpen en te verlossen van de oven. Calvijn schrijft dat we niet moeten wankelen. Al dreigen ze 100 keer met de dood. Die God kan ons uit uw hand verlossen. Dus niet zoals de nieuwe vertaling het weergeeft. Indien God ons kan verlossen. Indien God machtig is om ons te verlossen. Dat is ongeloof. Nee, onze God kan ons uit uw hand verlossen. En dan komen de mooiste woorden vanuit dit gedeelte. De meest indrukwekkende woorden. Maar zo al verlost de Heere ons niet. Al zal het vuur ons straks verteren. Al zullen alle dingen ons tegen zijn. Al blijft de hemel gesloten. Wat God doet, dat is goed. Daar klinkt toch in door zijn wil geschieden. Want zijn wil is altijd wijs en goed. Gemeente, hier zie je iets van de leidsvermij der heiligen. Dat leert je op de school van de Heilige Geest. In het drukken van de voetstappen van de Heer Jezus Christus. Een stukje praktijk der godzaligheid. Al zal de vijgenboom niet bloeien. Al zal er geen vrucht aan de wijnstok zijn. De bomen kaal, de velden vaal. Geen rund in de stal, de kooi uit de kudde geroofd. Dan zal ik nogthans in de Heere van vreugde opspringen. Ik zal me verblijden in de God van mijn heil. Maar zo niet. Deze vrienden, het zijn echte vrienden ook, vrezen veel meer God die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel, zegt de Heer Jezus. Daar houden ze rekening mee. Houdt u daar ook rekening mee? Als ik maar een beetje de wereld doorkom zonder kleerscheuren. Toch? Houdt u er rekening mee dat God veel meer kan dan mensen in hun oven werpen? Hij kan beide ziel en lichaam verderven in de hel. Als we nou op die vrienden letten. Ja, dan moet dit wel een waar geloof zijn toch. Daar twijfelen we toch niet aan. Want het is de liefde tot God die hen drijft. Het ware geloof is door de liefde werkzaam. En ik kan u zeggen, vele wateren kunnen die liefde niet uitblussen. En de rivieren kunnen ze niet verdrinken, gemeente. Al gaf iemand al het goed van zijn huis, lees ik in het Hooglied. Men zal hem ten henenmale verachten. De dienst van de Heere is hun zoveel waard. Al kost het alles. Hier wordt de hel getart, zou je kunnen zeggen. En de duivel zelf uitgedaagd. Ik heb van vroeger onthouden. Dat heb ik in ieder geval van dominee van de Ketterij onthouden. Dat hij wel eens zei. Laat aan de duivel maar je sterkste kant zien. En aan de Heere je zwakste kant. Dat is mooi, hè? Laat aan de duivel je sterkste kant zien. En aan de Heere je zwakste kant. Maar zo niet. Deze vrienden die knielen waar de wereld blijft staan. En ze blijven staan waar de wereld knielt. Ja, daar moet onderscheid zijn. Als dat er niet meer is, kunnen we beter naar huis gaan. Er moet onderscheid zijn. Een christen moet opvallen. Kan niet anders. In de goede zin van het woord. Nou, ze vallen ook op. Heel die mensenmassa. En dan drie van die mannetjes. Het valt mij bovendien op dat de rollen als het ware omgekeerd zijn nu. Want het lijkt erop alsof Nebukadnezar voor de rechtbank gedaagd wordt. Namelijk voor Gods majesteit gesteld. Nou, gemeente, maar zo niet. Want ze weten, Gods raad zal bestaan. En hij zal al zijn welbehagen doen. En er zijn inderdaad christenen door wilde beesten verscheurd in de arena's. En er zijn christenen op de brandstapel gebracht. En het vuur ging niet uit. Nu hebben sommigen de Heere gedankt. En psalmen gezongen. Terwijl ze lijden moesten omwille van zijn naam. Nou, gemeente, ze krijgen nog een kans om het vegenlijf te redden. Speciaal voor hen speelt de muziek nog een keer. En als ze nu zullen knielen, dan zal Nebukadnezar alles door de vingers zien. Nou ja, ze hebben een punt toch gemaakt. Toch maar even knielen, dat zal de Heer toch ook wel vergeven. Het was nou eenmaal zo. Je kunt toch ook net doen alsof. De omstandigheden, die waren zo. Er was geen andere kans. Nee, zo redeneren ze niet. Maar zo niet. Al zal God ons niet helpen. Die hoe het ook mocht tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. Dat zie je hier. Maar zo niet. Al kost het je leven. Calvijn zegt, Heere, geef dat u ons daaraan zult herkennen als uw kinderen, die uw zoon toebehoren. Maar zo niet. Ze weten bij de Heere zijn uitkomst en zelfs tegen de dood. En al zal de Heere niet helpen, en al zal ik verbranden tot as, dan weet de Heere mijn as wel te bewaren. Tot op de dag van de wederopstanding. Ze belijden. Zo zou je kunnen samenvatten. Ze belijden Gods almacht. En ze belijden Gods vrijmacht. Mooi, hè? Nee, dit zijn geen fanatiekelingen. Het gaat er niet om een gebrek aan zelfbeheersing. Ze hebben het martelaarschap niet gezocht. Het komt op hun weg. Ze hebben de Heere lief, dat is het. Nou, dit geloof heeft Nebukadnezar woedend gemaakt. Dat kunnen we lezen. Het heeft hem woedend gemaakt. En dan krijgen ook de beulen het bevel om ze met kleren en al hun jassen aan, hun hoeden nog op. Zo worden ze gebonden en opgenomen en in de oven geworpen. En die oven die moet 7 maal heter. Die is zo heet, zodat de beulen die opdracht krijgen om ze in de oven te werpen, die komen om vanwege dit. Die vallen dood neer. Aan de buitenkant van de oven valt men dood neer. En aan de binnenkant? Nou ja, die zijn in een oogwenk verteerd geweest toch. Als je aan de buitenkant van de oven al dood neervalt, dan moet het aan de binnenkant helemaal verschrikkelijk zijn. En ze vallen inderdaad in die oven. En wat gebeurt er dan? Ze wandelen in de oven. Wandelen. Dat is in de Bijbel altijd iets ontspannends. Henoch wandelde met God. Hij leefde met God. Ze wandelen in de oven. En wat blijkt dan, gemeente? Nou, als je werkelijk echte vrienden bent. Vrienden zoals deze drie vrienden. Dan waren ze niet met z'n drieën. Maar dan wordt duidelijk ook voor de wereld dat ze met z'n vieren zijn. Nou, dat ontroert me. Maar zijn de moeilijkste momenten soms de beste momenten? Denk aan Psalm 23. In Psalm 23 dan gaat het over grazige weiden en stille watertjes. Mooi, hè? Maar het gaat ook over dat dal van de schaduwen van de dood. En juist dan staat er, als ik moet gaan door het dal van de schaduwen van de dood, zie, gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Mooi, hè? Juist dan is de Heere erbij. Juist dan is hij zo. Zo merkbaar. Zo zichtbaar hier ook. Hij is er bij, gemeente. Nebukadnezar heeft het gezien. De touwen verbranden. Maar verder verbrandt er ook helemaal niets. Ze wandelen in de oven. Die vierde vriend is erbij. Ja, er is zo'n lied, hè. Welke vriend is onze Jezus? Nou, ik moest er wel aan denken. Heeft Jezus ook niet gezegd, ik heet u niet meer dienstknechten, maar ik heb u vrienden genoemd? En werd Abraham ook niet genoemd de vriend van God? Wanneer gij zult gaan door het water, Jesaja 43, ik zal bij u zijn en door de rivieren, ze zullen u niet overstromen. Wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden en de vlam zal u niet aansteken. Juist in het vuur is hij erbij. En zijn komst is het die ons heil vermaken zal. Als de Heer er maar bij is. En misschien zijn er ook wel dingen waar je tegenop ziet. Ik heb het wel gezien op sterrenbedden. Ik hoorde het van de week nog. Dominee, mijn man lag op sterven en het ging zo slecht met hem. Zoveel pijn. En ik was verdrietig en ik had het zo moeilijk. Maar mijn man zei, vrouw, wat God doet is goed. Wees het nou met de Heere eens. Want waar Jezus is, daar is de hel op aarde een hemel. Dat zie je hier toch. Jezus is erbij. De vriend van tollenaren en zondaren. Hij is erbij. En dan kan zelfs het vuur ons niet scheiden van zijn liefde, gemeente. De engel des Heren legert zich rondom degene die hem vrezen en rukt hen uit. Dat is toch om jaloers op te worden? Luther zegt, en hij had best wel wat boeken, maar zegt hij, ik heb het meest geleerd van het boek van de verdrukking. Daar heb ik het meest van geleerd. Nou, u begrijpt wel wat er met Nebukadnezar begon. Zijn ogen vielen eruit. Toen hij niet drie vrienden zag, maar vier vrienden. Hij heeft zijn raadslieden erbij betrokken. We hebben er toch drie in geworpen. Ja, dat klopt, koning. En nu zie ik er vier. Hoe zit dat dan? Roep ze eruit. Hier moet ik meer van weten. En dan worden ze onderzocht. Geen schroeiplekken. Zelfs de lucht van het vuur, de brandlucht, is niet aan hun klederen te vinden. Alleen die touwen waarmee ze gebonden waren, die zijn verbrand. In Hebreeën 11 lees je dan, welke door het geloof de kracht van het vuur hebben uitgeblust. En ik kan hier overal uitgebreid bij stilstaan. Maar die Nebukadnezar, die heeft die vierde vriend zien wandelen en zijn gestalte was als van de godenzonen. Die kenden ze wel in Babel. Maar waarschijnlijk is hem uitgelegd, nee, het ging hier om een engel van God gezonden. En ja, dan kan hij ook niet anders, dan moet hij het wel belijden. Die God van Israël, er is geen God die al zo verlossen kan. Nebukadnezar tot bekering gekomen? Nou, Er zijn heel veel mensen vroom bij bepaalde gelegenheden. Als er iets bijzonders gebeurt, dan zijn ze vroom. En ze zijn het zo weer kwijt. Dat noemt de Bijbel een wondergeloof. Als er nou maar wat bijzonders gebeurt, hè? Ja, dan ben je even onder de indruk. Maar je bent een dag verder en je bent het weer vergeten. Calvijn schrijft. En u merkt wel, ik heb Calvijn erbij gelezen. Hij pakt als het ware één stukje van de godsvrucht. Maar het belangrijkste laat hij liggen. Eén stukje van de godsvrucht. Misschien doe jij het ook wel. Bidden, natuurlijk, naar de kerk gaan en zo. Je pakt zo wel wat stukjes. Hier een stukje, daar een stukje. Maar het belangrijkste, dat vergeet je. Dat laat je liggen. Maar de Heer die wil je helemaal. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Want gemeente, in gedachten ga ik nog naar een andere dag. De dag van Gods wraak. De dag van Gods toorn. Die dag die zal komen als een dief in de nacht. De dag waarop God de aardbodem richten zal. Door een man die hij daartoe geordineerd heeft. Dan wordt de stem van de archangel gehoord. En de bazuin. De dag waarop we zullen zien de grote witte troon. En daarop de zoon des mensen. En hij kan het zeggen. Niemand zal ze uit mijn hand verlossen. Want als de toren van het lam gekomen zal zijn, wie zal dan bestaan? Gemeente, het is buigen of branden. Zo was er bij Nebukadnezar. En zo zal het ook op de dag van Jezus wederkomst zijn. Buigen, nu, heden, zo gij zijn stem hoort, of branden. Want dan zal er een stem gehoord worden als van vele wateren. De stem van hem die op de troon zit, bind ze aan handen en voeten en werp ze in de buitenste duisternis waar wening zal zijn en knersing der tanden. Wie? Die drie vrienden? Nee. Nee. Geen sprake van. Geen sprake van. Wie dan wel? Wie niet gewild hebben dat ik koning over hen zou zijn. Gemeente, jongelui, ik doe een appel op jullie hart. Met het zicht op de eeuwigheid die zo snel dichterbij komt. Waar is je schat? Want waar je schat is, daar zal toch ook je hart zijn. Deze wereld, klatergoud van deze wereld. Of word je door de geest geleid? Want zoveel als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen Gods. Romeinen 8. Hoe zit het met u? Hoe zit het met mij? En hoe zit het met jou? Mag de Heer erin kijken? Leeft het ook bij ons? U alleen. U loven wij. Of is het anders? Graaf je je ook steeds dieper in deze wereld. En in de zonde. Luister dan. Je kunt nog veranderen. Net als die verloren zoon. Die zei, ik zal opstaan. En tot mijn vader gaan. En ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet waardig om uw zoon genaamd te worden. Gelukkig. Maar net op tijd. Hij kwam tot bekering. Wat is dat nodig? We kunnen nu nog van onkruid tarwe worden, toch? Van een bok. Een schaap. We leven nog. In het heden der genade. En de deur van Gods genade staat open. En niet op een kier. Waar halen we dat vandaan? Als Christus zijn armen wijd uitstrekt. Tot een ongehoorzaam tegenstrevend volk.
En hij zegt, al heb je met vele boeleerders goereerd, keer nochtans weder. En ik zal je overtredingen je afvoereren. Ik zal het genezen. Maar straks gaat die deur dicht. McShane schrijft, die deur die gaat dicht en het geluid daarvan zal weer kaatsen door alle holen van de hel. Moet je nagaan. Waar zul je zijn? Het is buigen of branden. Zo ernstig is het. En nu zegt Nebukadnezar het niet. Maar de Allerhoogste zegt het. Kies dan heden bij wie gij dienen zult. Is Baal God? Zo dient hem. Is de Heere God? Zo dient hem. Je hebt een ziel. Een ziel voor de eeuwigheid. Je kunt het nooit overdoen. Kom dan. Hij is zo gewillig. Hij, de vriend van tollenaren en zondaren, hij zegt, wie tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Kom dan maar. En je mag komen met lege handen. En hij zal ze vervullen. Je hoeft niet bijzonder te zijn voor God, hoor. Echt niet. God heeft niks met bijzondere mensen. Maar wel met mensen die zeggen, waar dan heen? Tot u alleen. Want bij u zijn de woorden van het eeuwige leven. Straks zullen ze staan. Rondom de troon. Uit alle volken, talen, naties en tongen. En ze zullen zingen. Het lied van Mozes en de Lam. Want gij hebt ons gekocht, goden, met uw bloed. En gij hebt ons gemaakt tot koningen en priesters. En we zullen als koningen heersen op de aarde. Sta jij er ook bij? En u? En ik? Amen.